Deel 2 van de opname. En zoals beloofd, we gaan nu spreken en nadenken over wat gebeurt er met de ontslapenen, de overleden mensen, als de gemeente wordt opgenomen. En die vraag die is oud, die is bijna 2000 jaar oud. Maar wij gaan er toch over lezen. En voor degenen die dat willen, die kunnen met me opzoeken Thessalonicenzen, de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica. En dan de versen 13 tot 18, een bekend stukje voor wat betreft het thema van de opname. En Paulus die schrijft daar heel bemoedigend en troostend. Hij schrijft, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders en zusters, wat betreft hen die ontslapen, dat wil zeggen die gestorven zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, wij, levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken van bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods neerdalen van de hemel. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaan elkaar dus met deze woorden. Paulus schrijft zijn eerste brief aan de gemeente van Thessalonica rond het jaar 51. Hij is in Korinthe en hij schrijft die brief en daar is een reden voor. Want Paulus is 3 weken in de gemeente van de Thessalonicenzen geweest, althans, daar heeft hij de gemeente gesticht. En hij heeft een onderwijs gegeven over de opname van de gemeente. Paulus verwachtte dat het elk moment kon plaatsvinden en dat klopt ook wel theologisch. Dus hij leefde ook in die verwachting en hij had erover gepreekt. Maar de mensen in Thessalonica die zagen tot hun ontzetting dat er ook mensen die tot geloof kwamen, die overleden, die stierven en die werden natuurlijk begraven. En toen dachten zij, ja maar wacht eens even, hoe zit dat nu als Jezus terugkomt en de opname van de gemeente vindt plaats, wat gebeurt er met hen? Gaan zij mee? Hoe zit dat? En dan komt Paulus met zijn schrijven en hij haakt op dit punt in en hij zegt, jullie hoeven niet bedroefd te zijn, zoals de mensen die geen hoop hebben, dat zijn alle die Jezus Christus niet hebben aangenomen, die hebben geen hoop op de eeuwigheid. Hij zegt, jullie hoeven niet bedroefd te zijn. En wat de ontslapenen betreft, degenen die overleden zijn, die zullen niet achterblijven. Die zullen zeker niet achterblijven. Sterker nog, zij zullen ons zelfs voorgaan, zegt Paulus. Maar hij gebruikt het beeld van de ontslapenen. En dat is een belangrijk beeld en daar gaan we verder op in. En dit komt dus ook weer overeen, hier wordt gesproken over de opname, dit komt dus ook weer overeen met wat we in de eerste studie behandeld hadden, waar de Heer Jezus sprak over de opname. Weet u nog wat we zeiden? Er zullen 2 mensen zijn, 2, in het veld. 1 wordt aangenomen, de ander blijft achter. Er zullen er 2 in een bed zijn, liggen lekker te slapen. 1 wordt aangenomen, de ander wordt wakker en die mist zijn of haar partner. Met andere woorden, de opname wordt hier opnieuw bevestigd. Er vindt een opname plaats. Maar de issue, de reden voor dit stukje tekst, dat is dat mensen bedroefd waren, bezorgd van, hé, maar wat gebeurt er met hen die overleden zijn? En Paulus zegt, wij zullen ze zeker niet voorgaan, de Heere zal ze opwekken. Dus de Bijbel heeft hier veel over te zeggen. En ik zei het al, er zijn 2 zienswijzen. Paulus gaat hier nog uit, en misschien is hij zijn hele leven ervan uit blijven gaan, maar ik denk dat hij ook wat veranderd is in die opvatting, maar dat ga ik proberen uit te leggen. Paulus gaat hier uit van de zielenslaap. En de zielenslaap is heel, heel duidelijk onderwezen wordt dat in het Oude Testament. We zien dat bijvoorbeeld in de tekst die we gaan lezen van Daniël 12, vers 2. Daar spreekt een engel tegen Daniël, zo aan het einde van de openbaringen die Daniël krijgt. En dan zegt hij, Daniël, velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Een hele belangrijke tekst. De engel zegt tegen Daniël, er zijn er die slapen in het stof, dat zijn duidelijk de overledenen, maar ze zullen ontwaken, ze zullen wakker worden, ze zullen opstaan. Daar komen we nog op terug hoe dat zit. Maar hoe kan dat nu, zullen wij nuchtere mensen denken? Hoe bestaat het dat iets wat doodgaat, wat in ontbinding gaat, wat uiteenvalt, hoe zal dat kunnen opstaan? Nou, dat staat niet op, daar komen we straks op terug, dat kunt u vergeten. Er gebeurt iets anders. En daar komen we zo nog even op terug. Maar om u een beeld te geven van wat er gebeurt, vergeet niet, de engel moet in een taal spreken die de mensen kunnen begrijpen. Hij kon niet komen met een onderwijs van je bent geest, ziel en lichaam. En die mensen hadden het nooit begrepen. Dus het taalgebruik werd aangepast aan wat zij fysiek voor zich zagen. Maar wat gebeurt er nu als iemand ontslaapt? Hij blijft bewaard, want de Heer Jezus zegt ook, als de Farizeeën of de Sadduceeën bij hem komen en die hebben vragen over de opstanding, dan zegt hij, hoe maakt God zich bekend aan Mozes? Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus er is iets, we worden in verzekerde bewaring gehouden. En ik heb een stikje meegenomen en dat is een mooi voorbeeld van wat er eigenlijk gebeurt met de oud-testamentische mensen die ontsliepen. Als zij stierven, dan werd er als het ware een backup gemaakt van hun geest. En een geest is onvernietigbaar leven. Een combinatie van geest en ziel is onze persoonlijkheid. En zoals wij een backup kunnen maken van een programma, stel dat onze computer zijn langste tijd heeft gehad en we hebben belangrijke informatie. Er zijn er verschillende manieren om die informatie natuurlijk over te brengen voordat de computer helemaal crasht of stuk is. En één daarvan is een stickje. Dan worden cruciale, belangrijke programma's op een stick gezet en die worden zo bewaard. Totdat je een nieuwe computer hebt en dan kun je het weer opnieuw erop zetten. En eigenlijk is dat precies wat er gebeurt met iemand die sterft. Volgens het oud-testamentisch model. Want mensen vallen in slaap, maar ze vergaan. Er zijn ook heiligen die zijn verbrand. En die zijn echt niet verdwenen, want God heeft een backup gemaakt van hun geest en hun ziel. En daarom spreekt men ook over slaap. Trouwens, dat zien we ook in de bediening van Jezus. Jezus heeft in totaal 3 mensen, van wat we weten, misschien heeft hij er meer, maar 3 geregistreerde gevallen waarin hij mensen heeft opgewekt uit de dood. En bij 2 van die situaties spreekt hij duidelijk over slaap. Zoals we kijken naar het dochtertje van Jairus, als hij het dochtertje van Jairus gaat opwekken, omdat het is overleden, dan komt hij bij het huis van Jairus. Iedereen is in tranen, er wordt gerouwd, de mensen huilen. Jezus komt met zijn leerlingen bij het huis en dan zegt hij tegen de rouwende mensen, dan zegt hij, wees niet bevreesd, het meisje is niet gestorven, maar zij slaapt. Hele rare opmerking. Want die mensen wisten echt wel dat het meisje overleden was. Maar hij zegt, nee, ze is niet dood, zij slaapt. En even later wekt Jezus haar op uit de dood. Maar apart, want er staat ook in het evangelie, toen keerde haar geest, hoor goed, die backup, die keerde terug in het meisje. Want Jezus heeft leven in zichzelf. Hij is de vredevorst, maar hij is ook God geopenbaard in het vlees. Dan is er nog een geschiedenis waarin Jezus spreekt over zielenslaap. Op een bepaald moment wordt Jezus geroepen door 2 vrouwen, Martha en Maria, vriendinnen van Jezus. En zijn vriend Lazarus, die is ernstig ziek. En Jezus besluit naar Betanië te gaan. Maar Jezus' reis duurt nogal lang. En als hij aankomt, dan blijkt Lazarus te zijn overleden. Maar voordat ze op weg gaan, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Hij zegt, ik ga naar onze vriend Lazarus. Want onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. En de discipelen vinden dat een vreemde opmerking. Die zeggen, ja, hallo, als hij slaapt, dan wordt hij wel wakker. U hoeft niet die hele reis naar Betanië te maken om hem te wekken. En dan zegt Jezus ronduit, onze vriend is gestorven. Dus in twee gevallen gebruikt de Heer Jezus het werkwoord slapen, of het begrip slaap, voor mensen die overleden zijn. Ook de engel spreekt over slapen in het stof. Dus dat begrip zielenslaap komt in het Oude Testament duidelijk naar voren. Maar, er is wat veranderd. Er is wat veranderd. Want na Goede Vrijdag is de situatie radicaal veranderd. En dat wil ik ook aantonen vanuit het woord. En ik wil niet bij de hand doen, maar ik geloof werkelijk dat als mensen nu ontslapen in Christus Jezus, dat wij niet hoeven te blijven wachten in die zielenslaap totdat we bij de Heer zijn. Ik denk dat wij direct bij Hem zijn. Maar dat ga ik toelichten. En nogmaals, wij gaan daar als volwassen christenen geen ruzie over maken. Als u zegt, je kan preken als brug, Jan, maar maakt niet uit. Ik blijf bij zielenslaap. Broeder, zuster, wees mijn vriend. Ik ga daar geen ruzie om maken. Als we maar geborgen zijn in Hem. Nou, we gaan iets heel interessants lezen. En u kunt met mij opslaan als u dat wilt. Matteüs 27. Matteüs 27. En wat is de Bijbel toch een fantastisch boek. Het is inderdaad licht. Het is openbaringslicht. En wat een licht. Wat een licht. Goed, Matteüs 27. Jezus hangt aan het kruis. Hij zal bijna sterven. En vlak voordat hij sterft, enkele seconden voordat hij echt sterft, dan lezen we in Matteüs 27 vanaf vers 50. Jezus riep wederom met luide stem en hij gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Wow. Hier lezen we nogal wat, of niet? En we gaan vier vragen, daar gaan we verder op in. En die vier vragen die zijn als volgt, aan de hand van dit Bijbelgedeelte. De eerste vraag is, welke geest gaf Jezus? De tweede vraag is, wat is de betekenis van het scheuren van het voorhangsel? De derde vraag is, hoe werden de lichamen opgewekt? Want sommigen hebben er minstens eeuwen gelegen. En de vierde vraag is, waarom verschenen ze in de stad? Oké, welke geest gaf Jezus? Nou, in het begin van Genesis lezen we, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem. En hij blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Gods geest kwam in de mens. Het onvernietigbare leven van God kwam in de mens. En dat is ook het deel van de mens wat onvernietigbaar is. En dat vervlecht zich in een leven van een mens met de ziel van de mens. En dat is onvernietigbaar. In Genesis 6 lezen we, daar zegt God, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven nu hij zich misgaan heeft. En in Prediker kunnen we lezen, dat is geschreven door Salomo. Prediker zegt over het lichaam wat sterft en het tot stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is en de geest tot God die hem geschonken heeft. In Lucas lezen we, als Jezus sterft, dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat was niet een interessant doenerij. Jezus wist dat hij een geest had, die hij van God had ontvangen. En dit is nu even niet de Heilige Geest, we maken het niet te ingewikkeld. En hij beveelt zijn geest in Gods handen. Met andere woorden, de geest blijft. De geest gaat niet dood. En Jezus beveelt zijn geest in Gods hand. En of we nu in de zielenslaap geloven, of daarvoor kiezen, of we geloven in een sterven nu, is een verschijnen aan God. Die hand waar Jezus zijn geest in beveelt, is Gods hand. En u kunt in de hand van God komen door de wedergeboorte. Als u Jezus aanneemt als uw persoonlijke Heer en Verlosser, dan komt u in zijn hand. En weet u wat Jezus zegt over de hand van God? Dat niemand iets kan roven uit de hand van God. Ook de dood niet. Ook de dood niet. Oké, wat is de betekenis dan van het scheuren van het voorhangsel? Heel veel. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9 van de Hebreeënbrief staat over het tweede voorhangsel, dat het heilige en het heilige der heiligen scheidt. Dan zegt de schrijver, daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open was vanwege de zonde. Vandaar ook dat alle die in het Oude Testament, onder het Oude Testament stierven, die konden niet rechtstreeks naar God. Want de zonde bleef, ook in de dood. Er was, geen oplossing voor de zonde, maar op Goede Vrijdag wel. En om dat te demonstreren liet God het voorhangsel scheuren, van boven naar beneden. Jezus zou zeggen, wie een oor heeft, die horen. De volgende vraag, vraag 3, is, ja, maar hoe worden de mensen dan opgewekt? Daarvoor gaan we naar 1 Korinthe. 1 Korinthe. En dan hoofdstuk 15. En dan vanaf vers 35. En daar lezen we het volgende. Over het opstandingslichaam, dat nieuwe lichaam. Paulus schrijft, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas, wat gij zelf zaait, wordt niet levend. Of het moet gestorven zijn. En als u zaait, zaait u niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft, en welk aan elk zaad zijn eigen lichaam. Dus wat we zaaien, wordt niet levend. God geeft er een lichaam aan. Niets van dit fysieke lichaam zal het koninkrijk van God binnengaan. Maar mijn ziel, mijn geest, wel. En krijg ik dan geen lichaam meer? Jawel, ik krijg ook een verheerlijkt lichaam. Zoiets als de engelen hebben. En dan gaat er een wens van Erwin in vervulling. Dan kan hij volgens mij ook vliegen eindelijk, net als Superman. Toen hij klein was, vroeg hij dat, of je in de hemel kon vliegen. En ik denk, ik weet het niet, maar ik geloof het wel. Nou, sindsdien las hij doorlopend in het boek Openbaring. Als klein jongetje dan, hè, zijn kinderbijbel. Oké, en dan nog één vraag. Als die overledene opstaan uit de graven, ze krijgen een verheerlijk lichaam. En nogmaals, dat zijn niet die oude botjes en het vlees, dat is al lang vergaan. Ze zijn in verzekerde bewaring gehouden en nu krijgen ze een lichaam en ze verschijnen aan de mensen in de stad. Waarom verschenen ze aan de mensen in de stad? Ik denk om een heel belangrijke reden. Omdat God wilde laten zien, de situatie is nu veranderd. Er heeft iets gigantisch plaatsgevonden. Jezus Christus maakte een deur in de zondemuur. En er is geen reden meer voor de heiligen om in verzekerde bewaring te blijven. Ik heb ze nu opgewekt en ze hebben een nieuw lichaam gekregen. Ze zijn verschenen aan de mensen in de stad. Velen waren er en aan velen zijn ze verschenen. Dus er is iets geweldig, er is iets nieuws gebeurd, iets heel bijzonders. En dat komt ook natuurlijk overeen met andere teksten in de Bijbel. Maar we gaan nog even iets laten zien, want dit heeft er plaatsgevonden. U ziet nu een afbeelding, die heeft u wel vaker gezien, mensen die lid zijn van deze gemeente. Maar hier zien we Gods eigenschappen. En al die eigenschappen in het rode vlak, die tonen iets van Gods karakter. Maar zijn rechtvaardigheid en heiligheid veroorzaakten een geestelijke muur, waardoor zijn liefde nooit tot de mensen kon komen. Dus die geestelijke muur weerhield elk mens de toegang tot God. Hou dat vast. Ook de oudtestamentische heiligen zoals Daniel, David, Samuel, Elia is een hoofdstuk apart, maar daar ga ik nu niet op in. Al die heiligen, die werden in verzekerde bewaring gehouden. En ze konden niet door die muur heen. Maar na Goede Vrijdag veranderde er iets. Want Jezus nam de schuld op zich. En er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Dus zo werd Jezus een geestelijke deur in de geestelijke zondemuur. En daarom scheurde het tweede voorhangsel. En daarom konden alle die ontslapen zijn in het Oude Testament, konden nu wel naar God. Door diezelfde deur. Ook al hebben ze nooit daar weet van gehad. Maar toen Jezus stierf, toen werd de schuld betaald. En toen kon God ook de oudtestamentische heiligen loskopen. En dat komt overeen met wat wij lezen in de Bijbel. Want als wij naar Lucas gaan, en dat kunnen we samen opslaan, Lucas 23, vanaf vers 40, daar zien wij dat Jezus hangt aan het kruis en rechts en links van hem hangen twee moordenaars. En aanvankelijk spotten beide moordenaars, ze spotten. Maar een van die moordenaars die kijkt goed naar Jezus en die had wel een idee van Jezus. En het moet indrukwekkend geweest zijn wat Jezus zei aan het kruis, ondanks de verschrikkelijke pijn. Hoe hij omzag naar zijn moeder, hoe hij omzag naar zijn vriend, hoe hij bad voor zijn beulen, omdat ze gewoon niet wisten wat ze deden en dat wisten ze ook niet. En die moordenaar had dat opgemerkt. En dan gaan we nu lezen, we laten Lucas aan het woord, zei het in het Nederlands. En dan lezen we vanaf vers 39, Lucas 23, vanaf vers 39. Een der gehangen misdadigers lasterde hem: bent u niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de ander antwoordde en zeide hem bestraffende: vreest u God niet, zelfs nu niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt, en wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer u in uw koninkrijk komt. En hij zeide, dat is Jezus, en hij zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is wat Jezus zegt. Jezus praat niet meer over, ga maar lekker slapen. We zien het wel, aan het einde der tijden zal ik je opwekken. Jezus zegt, ik zeg u, heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Sommigen willen de komma, willen spelen met de komma en zeggen, nee, Jezus zegt, ik zeg u, heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Maar dat is weer speculeren. Maar deze woorden komen overeen met een ervaring van Paulus, en die gaan we ook nog lezen. En we slaan snel op naar 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 4. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 4. En dan zegt Paulus, dan gaat het over roemen. Maar Paulus wil niet roemen, maar hij moet roemen. Daar heb ik het nog wel een keer over. Er moet geroemd worden, het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen van de Heer. Want ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Nou, Paulus zegt hier heel duidelijk, ik weet van een mens en hij is dat zelf. Hij is dat zelf, hij heeft een ervaring meegemaakt. Maar die ervaring was zo reëel dat hij niet wist of hij in zijn lichaam was of dat hij niet in zijn lichaam was. En datzelfde zien we straks op het eiland Patmos met Johannes. Die wordt ook in de geest weggevoerd, niet fysiek, maar in de geest. En alles is zo reëel dat het net is alsof hij zijn lichaam nog heeft. En dat is wat er met iemand gebeurt die ontslaapt in Christus. Want we hoeven niet meer in die zielenslaap, we hoeven niet meer in de wacht gezet te worden. Want er is immers een opening gekomen in de zondemuur. En daarom zegt Paulus ook in 1 Filippi vers 23 tot 24 het volgende. Wellicht na deze ervaring of misschien niet, maar dat weten we dus niet. Maar Paulus zegt, van beide zijden, van twee kanten, word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Paulus zegt, ik word aan twee kanten word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan, want als ik heen ga, ben ik bij Christus. En dat was, verlangen was heel sterk, maar ik weet dat ik nog hier moet blijven vanwege jullie. Nou, hier wilde ik het bij laten over de zielenslaap, maar waar het om gaat is dit. Het allerbelangrijkste is, ben je in de hand van God? Ben je opnieuw geboren? En daar kun je alles over vinden op onze website. Maar het is, onontkoombaar. Je moet opnieuw geboren worden, wil je het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat is wat Jezus leert. Dus maak werk van de wedergeboorte. Maar ik wil nog iets zeggen over dit onderwerp. En dat kunnen we lezen in, moet ik goed kijken, 2 Korinthe, de versen 5 tot en met, of 1 tot en met 9. En dat is alleen voor degenen die op deze livestream zijn aangesloten. 2 Korinthe, 5 vers 1 tot en met 9. Daar is Paulus, schrijft hij ook over wat er gebeurt als wij ontslapen. 2 Korinthe en dan hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 9. Goed, dat is heel interessant. Paulus die schrijft, want wij weten, wij hebben kennis daarvan, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Denk aan Openbaringen. Want wij die nog in een tent wonen, dat betekent niet dat de mensen in Korinthe allemaal kampeerden, maar dat is het aardse lichaam. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, wij ver van de Here in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren, let op, wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Dus Paulus zegt, als wij dit lichaam verlaten, die aardse tent, wat doen we dan? Dan gaan wij bij de Here onze intrek nemen. En ik weet niet of u zich de eerste studie nog herinnert van Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Uw hart wordt niet ontroerd, zegt Jezus. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, kom ik weder. Ik zal u tot mij nemen, omdat ook u mag zijn waar ik ben. In het huis van de vader. En hier schrijft Paulus, ik wil niet naakt bevonden worden, geestelijk dan. Hè? Ik wil bekleed worden met mijn woonsteden uit de hemel. Ik wil dat verheerlijk lichaam. En nogmaals, in vers 9, we lezen nog één keer. Daarom stellen wij er een eer in, vers 8. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer, begeren hè. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, thuis is in de hemel, in de vreemde is op aarde, hem welgevallig te zijn, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dus we zien hier heel duidelijk dat als wij het lichaam verlaten, volgens Paulus, zijn wij bij de Heer. En nogmaals, theologisch is dat goed te onderbouwen, want er is geen reden meer voor God dat wij gescheiden van hem blijven na onze aardse dood. Want dat wat ons aanklaagde, dat wat tegen ons getuigde, heeft Christus aan het kruis genageld. Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus is. En Paulus had die ervaring dat hij in het paradijs is geweest, waarvan Jezus tegen de moordenaar zei, ik zeg u heden, zult u met mij in het paradijs zijn. Dus er is een plaats waarin bewustzijn is. Er is een plek waar Gods kinderen verblijven, totdat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde definitief komen. En hoe het helemaal precies zit, weet ik nog niet. Ik weet dat God van me houdt. Hij houdt ook van u. Maar hij vertelt me niet alles. En dat is maar goed ook. Want dan zou ik zo'n hoofd krijgen en dan zouden mijn t-shirts niet meer passen. Dus ik ben gewoon dankbaar met wat God me openbaart. En nogmaals, als je vasthoudt aan de zielenslaap, dat is niet zo erg. Als je denkt van nee, als ik overleden ben, dan ben ik direct bij de Heere. Is ook niet erg, het is allebei goed als je maar in de hand van God bent, waaruit niemand je kan roven. Als je maar opnieuw geboren bent, want dan kun je het koninkrijk van God zien en je kunt er binnen gaan. Belangrijk is, ben je in de hand van God? En als dat niet zo is, en als je daar vragen over hebt, stel ze gerust. Bel of stuur een e-mail. Maar kijk ook op onze website, waar veel artikelen zijn en preken, maar ook een artikel, grijp het eeuwig leven. Stappen hoe je vrede met God kunt maken. En dat is niet zo ingewikkeld, maar het vraagt een ontvankelijk hart, het vraagt geloof. En dan zal God, als we oprecht tot hem gaan, dan zal hij onze zonden vergeven. Als wij onze zonden belijden, wil hij ze vergeven. Maar we moeten het wel oprecht doen. En dan zijn we ook in die hand waaruit niemand ons kan roven, dan is de dood overwonnen. Want, en dat is het laatste wat ik erover kwijt wil, we zullen niet allemaal ontslapen. Er zullen mensen zijn, en misschien bent u dat wel, misschien ben ik dat wel, die de dood nooit zullen ervaren. En dat gaan we nog even lezen, dat is een toegift. En dat vinden we in 1 Korinthe 15, vanaf vers 50 tot en met 53. 1 Korinthe 15. Het einde staat er hierboven in de NBG. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Nogmaals, dit lichaam gaat het koninkrijk niet beërven. En het vergankelijke, dat is hetzelfde, beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke, dit lichaam, moet onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Want we hebben eeuwig leven, weet u nog? En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, dat is dus onze ziel en onze geest, Dan zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Wat een kracht. De dood is verzwolgen in de overwinning van Christus. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, wees onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heren. Wees standvastig, wees onwankelbaar, wees overvloedig in het werk van de Heer. Daar gaat het om. Ik maak me niet zo heel erg druk over wat er gaat gebeuren. Maar ik zal er alles aan doen natuurlijk wat God van mij vraagt en wat het woord van God van mij vraagt. Daar wil ik mijn aandeel in leveren. Maar ik weet diep in mijn hart dat alles onder controle is. Dat God, die de grote regisseur is, ook de eindregie heeft. En dat ik met Christus in hem geborgen ben. En wat er ook gebeurt en hoe groot en hoe dreigend ook de wereld mag te zijn. God zegt in Psalm 2, ik lach erom. Jesaja zegt over deze machten, ze zijn als een stofje aan de weegschaal. Ze zijn niets, ze zijn ijdelheid, zegt God. En oh, hoe waar is dat? Weet u, je kunt je heel machtig wanen. Heel veel mensen wanen zich machtig. Ze staren zich blind op hun astronomische kapitaal en rijkdom. Ik zal geen namen noemen, dat geeft weer onnodig aanstoot en ergernis. Maar sommigen zijn zo rijk, zo gigantisch rijk. Die hebben meer rijkdom dan alle inkomens van grote wereldsteden bij elkaar. Ze zijn, wij zouden zeggen, stinkend rijk. En toch, wat stelt het voor? Hoeveel jaar hebben ze nog? 10, 20, 30 jaar? En dan is het afgelopen. Net als met de rijke dwaas. Hij was ook zo rijk. Die wist van gekkigheid niet wat hij van zijn rijkdom moest doen. En hij wou nog grotere schuren, hij wou nog meer zekerheid in het materiële, in het financiële. En wat zegt Jezus? Dwaas, dwaas, deze nacht eist God je ziel. En voor wie is alles? Lees het boek Prediker maar. Prediker is de koning van Israël, Salomo. Hij was rijk, hij was wijs, hij had alles. Maar één ding had hij niet, de macht om eeuwig te leven. En hij wist dat hij dood zou gaan. En hij zegt, er is geen verschil tussen, als ik sterf, tussen mij en een hond. Er is geen verschil. En er is niets nieuws onder de zon, zei Prediker. En als je zwaarmoedig bent, moet je het boek maar niet lezen. Maar Prediker is het verslag van een mens die niet echt een heldere kijk op de eeuwigheid heeft. Maar er is niets nieuws onder de zon, is niet meer helemaal waar. Want 2000 jaar geleden kwam er wel iets nieuws onder de zon. Toen God mens werd in zijn Zoon Jezus Christus. En daardoor krijgt ook het boek Prediker een heel andere betekenis. In het licht van Jezus' opstanding uit de dood. Maar goed, ik voel dat ik weer ga willen preken. En dat mag ik u niet aandoen op deze zondagmiddag. Ik hoop dat u genoten hebt, dat u bemoedigd bent. En nogmaals, maak er geen ruzie over. Als er een zielenslaap is, zo be het. Als we direct bij de Heere zijn, zo be het. Maar zorg ervoor dat u in die hand blijft. Of als u er niet in bent, zorg dat u erin komt door de wedergeboorte. God zegen u van harte.